Op deze voorbereiding zondag gemeente openen Gods woord in 1 Korinthe 10 en we lezen daaruit vers 14 tot en met 22.
Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker, de dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Ziet Israël, dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker de duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij?
Zoals we vanmorgen tegen elkaar zeiden, de gemeente staat deze zondag in het teken van voorbereiding op de bediening van het avondmaal. We volgen in deze weken de lijn van de Heidelberger Catechismus. We zijn ook bij die zondagen aangekomen die in het teken staan van het avondmaal. Vanmorgen stond tijdens de prediking vraag en antwoord 75 centraal. En vanavond vraag en antwoord 81. Vraag en antwoord 81 en die vragen en antwoorden die staan in zondag 30. Ik wil die met u lezen aan het begin van de preek, vraag en antwoord 81. Dan luidt de vraag: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun leven te sterken en hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten zijn schijnheiligen en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Nu, we zullen vanavond eerst maar eens kijken of we die vraag wel mogen stellen. Of wie is het avondmaal ingesteld? Hebben we eigenlijk wel het recht om die vraag te stellen? Wat is de Bijbelse grond daarvan? Dus dat is de eerste lijn in de prediking. Tweede lijn is dat we dan vervolgens kijken naar het antwoord wat de catechismus hier geeft. Wat bedoelt dat antwoord precies? Als er gesproken wordt over mishagen bijvoorbeeld, maar ook begeren en verlangen, waar komen die woorden vandaan? En de laatste lijn is dan vervolgens dat we dit antwoord leggen tegen de prediking van vanmorgen. U weet het wel, die drie lijnen: zien, je ogen, je mond, ja, hand. Hoe komen deze drie, mond, ogen en hand, terug in deze zondag? Vraag en antwoord 81. Het is niet voor niks, gemeente, dat ik die vraag maar opwerp of we eigenlijk wel het recht hebben om dat ons af te vragen. Wie er wel of niet aan het avondmaal mag aangaan. Wordt nogal wel eens betwist, ook onder ons. Soms ook vanuit een stukje onbevangenheid. Ja, dat bijvoorbeeld een jongere die vraag stelt: dominee, waarom hebben we eigenlijk voorbereidingszondag? Als het goed is, hebben we toch elke dag voorbereiding. Dat is mooi om te horen uit de mond van een jongere. Je hoopt dat die jongere dat ook zo vasthoudt en dat hij ook zo leeft, net als wij trouwens. Ik leef niet altijd zo. Ik weet niet hoe het u vergaat. Maar ik leef regelmatig met het idee dat we altijd blijven leven. En dan denken we niet aan het sterven en aan de eeuwigheid en het ontmoeten van God. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik niet altijd zo leef. En dan is het een weldaad als een jongere dat gewoon in zijn onbevangenheid en ook in alle oprechtheid zo'n vraag op de catechisatie stelt. Waarom hebben we eigenlijk voorbereiding? Is dat eigenlijk wel nodig? Zo'n vraag kan ook gesteld worden vanuit een hele andere hoek. Ook dat gebeurt, ook onder ons, ook in onze gemeente, en ik zeg het maar gewoon ook gemeente, zodat we ook een beetje zicht krijgen op wat er ook onder ons leeft. Is het eigenlijk wel nodig om ons nog voor te bereiden op het avondmaal als je al belijdenis hebt gedaan. Is dat niet genoeg? Je bereidt je voor op het doen van belijdenis. Je hebt een toelatingsgesprek met de kerkraad. En dat is het dan. Je bent toegelaten tot de sacramenten van doop en avondmaal door de kerkraad. En daarom is het toch niet meer nodig. Zeker niet wanneer je oprecht belijdenis des geloofs hebt gedaan. Om dat ook nog eens een keer een aparte voorbereidingszondag daarvoor in te lassen. Misschien nog wel nodig voor de goegemeente. De mensen die helemaal niet bezig zijn met het avondmalen. Die als vanzelfsprekend afblijven of thuis blijven. Maar, zo hoor je dat doorklinkende vraag. Er is ook een categorie mensen in de gemeente die dat niet meer nodig heeft. Die zijn die vraag voorbij. Waarin eigenlijk belijdenis doen samenvalt met aan het avondmaal gaan. Zoals het omgekeerd ook gebeurt. Laat ik vanavond maar gewoon concreet zijn, gemeente. Zoals het omgekeerd ook gebeurt in gemeenten waar, zeker, ik denk even aan mijn eerste gemeente, waar men eigenlijk als heel vanzelfsprekend, dat hoorde je ook doorklinken rondom belijdenisdiensten, daar deed je dan in theorie belijdenis des geloofs en in de praktijk belijdenis van de waarheid. Je stemde in met de leer van de kerk. En dat was het dan. Maar rondom het avondmaal, daar leefde het toch wel anders. Dus ik denk aan mijn tweede gemeente. Een gemeente die ontstaan is vanuit de gereformeerde kerk in 1978. Toen de mensen daar belijdenis deden, moesten ze beloven dat ze aan het avondmaal gingen. Dat was letterlijk een vraag. Belooft u om aan te gaan? En tijdens de avondmaalzondag, kort na de belijdeniszondag, werd daar dus ook rekening mee gehouden. Dat de tafel apart was voor de belijdeniscategezanten, voor de jongeren die net belijdenis hadden gedaan. En die werden ook allemaal verwacht. Kwam je niet, dan stond de kerkraad op de stoep. Ik moet dan altijd denken, gemeente, ook aan mijn eigen oma, die in zo'n gemeente groot gekomen is en daar ook belijdenis deed en ook aanging aan het avondmaal. De eerste avondmaalzondag na haar belijdenisdienst, totdat ze kwam onder een christelijk gereformeerde prediking in de kleine gemeente van Naarden. En daar in de voorbereidingsdienst hele andere dingen hoorde. Dat je op grond van je belijdenis niet aan kan gaan aan het avondmaal, maar persoonlijk kennis moet hebben aan de zaligmaker, aan de Heere Jezus Christus. En hoe het hier ligt, dat laten we op dit moment maar even liggen. Als ik het misschien samenvat, hier komen in de gemeente alles tegen. Het idee van belijdenis van de waarheid, tot en met de gedachte, als je belijdenis hebt gedaan, ga je natuurlijk aan het avondmaal. En alles wat daartussen ligt. Nu, misschien is het alleen al om die reden goed dat de Heidelberger Catechismus dit dan maar gewoon aan de orde stelt. Maar dan zijn we eigenlijk nog niet waar we wezen moeten, gemeente. Mag de Heidelberger Catechismus die vraag zomaar stellen? Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Heeft deze vraag eigenlijk wel bijbelse grond? Of stoelt hij misschien op een kerkelijke praktijk, daar en toen in Heidelberg, waar er nogal verwarring was, waar je allerlei meningen en gedachten tegenkwam? Dan kunnen wij vandaag de dag er heel anders tegenaan kijken. Nu laten we maar gewoon de schrift openen, gemeente, vanavond. Is maar even de Bijbel openslaan om ons ervan te vergewissen dat wat hier staat eigenlijk ook wel bijbelse grond heeft. Ik kijk even, en nu vandaar ook de lezing vanavond uit 1 Korinthe, eerst met u naar 1 Korinthe 11. In 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 gaat Paulus expliciet duidelijk in op het avondmaal. En het is dankzij die verwarring in Korinthe en dankzij al die dwalingen die leven rondom de avondmaalstafel dat wij deze passages in de schrift aantreffen. Met dank aan de dwaling. Is het Nieuwe Testament voor het grootste deel, in ieder geval de brieven van het Nieuwe Testament, ontstaan. Ook toen was het dus wat. En rondom die avondmaalstafel gebeuren er allerlei dingen die op grond van de schrift niet mogen plaatsvinden. Nu, dat is tot daaraan toe. Er is geen één gemeente en geen één avondmaalstafel volmaakt. Maar het probleem in de gemeente van Korinthe was dat de gemeente het liet gaan en de kerkraad er niets aan deed. En Paulus gaat daar dan op in de vragen die hij gekregen heeft vanuit die gemeente. En hij stelt op een gegeven moment dan ook gewoon aan de orde, hoe gaat u eigenlijk aan het avondmaal? Is dat eigenlijk wel met een Bijbels hart? Op een waardige wijze. Ik lees maar even met uw gemeente die passages waarin Paulus dat aan de orde stelt. Dat is vanaf vers 27 van 1 Korinthe 11. Er staat zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u vele zwakken, kranken en vele slaap. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden we van de Heren getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Als ik even een paar dingen hier uithaal, gemeente, uit deze vers in 1 Korinthe 11, dan wordt in ieder geval wel duidelijk dat het Nieuwe Testament onderscheid maakt tussen een waardige gang naar het avondmaal en een onwaardige gang. Waardiglijk eten en drinken, onwaardiglijk eten en drinken. En op zich verbaast ons dat niet. Gebeurde dat eigenlijk ook al niet in de nacht waarin Jezus verraden werd, toen hij het brood nam en brak. Ook voor het oog van Judas. Toen ik bezig was, gemeente, met de voorbereiding van deze preek, trof mij dat ergens ook wel. Dat zelfs aan de tafel waar Christus letterlijk de gastheer is, er iemand is die daar niet hoort te zitten. Ik denk, en u moet goed begrijpen wat ik nu zeg, ik denk, gemeente, dat het ook goed is voor ons dat Judas daar bleef zitten. Dat de zaligmaker dat liet gebeuren. Dat voorkomt onder ons de gedachte, en ik zie dat soms ook bij mezelf bovenkomen, dat we er alles aan moeten doen om een avondmaalzondag en een avondmaalstafel voor 100% volmaakt, zuiver en heilig te krijgen. Dat zal ons nooit lukken. En blijkbaar hoeft dat dus ook niet. Waarom niet? Omdat Jezus Judas liet zitten. Waarom zeg ik dat? Wel, dat voorkomt dat we gaan kijken naar de anderen aan de tafel. Vanuit de vraag, hoort hij of zij daar wel? Die vraag komt alleen aan God toe. Er waren er op dat moment twee die dat wisten. Dat wat daar gebeurde niet voor God kon bestaan. Dat was de gastheer, Jezus de zaligmaker. En dat was Judas, die de beurs droeg en een dief was en zich voor had genomen om Jezus te verraden. Al had hij dat laatste niet gedaan, voorgenomen om Jezus te verraden, dan nog hoorde hij daar niet te zitten. Want hij was een dief. Af en toe ging zijn hand even in die geldbuidel en greep hij eruit voor zijn eigen belang. Er waren er twee die dat wisten. Vandaar dat Paulus het ook werpt op het persoonlijke. Hij zegt niet tegen de kerkraad van Korinthe, ga met een vergrootglas langs de avondmaalgangers heen. Laat ik het maar even zo eenvoudig zeggen, gemeente, en check of ze er allemaal wel thuis horen. Maar beproef uzelf, kerkraad en de gemeente van Korinthe. Beproef uzelf. Dat is dus een Bijbelse opdracht. Dat komt ook in deze week van voorbereiding naar ons toe, gemeente. Ook los van de vraag of u wel of niet aangaat. Het avondmaal plaatst ons allemaal voor het blok. En stelt ons de vraag, ben ik in Christus of buiten Christus? Dit is dus wat de Heere van ons vraagt. Niet omdat u kerkraad dat zo belangrijk vindt, de voorbereidingszondag en de voorbereidingsweek. Maar omdat we in het midden van onze gemeente gestalte willen geven aan dit gedeelte uit Gods woord. Waarom moet dat gebeuren? Paulus legt in 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 eigenlijk twee redenen eronder om onszelf te beproeven. De eerste reden heeft hij al eerder gegeven. Laten we maar even kijken naar 1 Korinthe 10, waarin Paulus teruggrijpt op het Oude Testament. Dat is dus zijn Bijbel en de Bijbel van Korinthe. En hij wijst dan op het volk Israël, vanaf vers 1. Hij gaat eigenlijk in de volgevluchte geschiedenis van Israël, vanaf de uittocht uit Egypte tot en met de intocht in het beloofde land Canaan langs. En hij legt er voortdurend de benadruk op dat allen, vers 1, door de zee zijn gegaan. Allen in Mozes zijn gedoopt, in de wolk en in de zee. Allen dezelfde geestelijke spijs hebben gegeten. Allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want ze dronken uit de geestelijke steenrots die volgt en die steenrots was Christus. En er komt in één keer de omslag, maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn in de woestijn ten neder geslagen. Dus binnen het volk Israël wijst Paulus op het verschil. Allen uit Egypte. Allen door de Schelzee. Allen overschaduwd door de wolk- en vuurkolom. Allen gedronken van die geestelijke drank. Dat water dat uit de steenrots vloeide op het bevel van de Heere. En toch trekt daar een scheur dwars door het volk. In het merendeel zelfs, zegt Paulus, het grootste deel had God geen welbehagen. Als dat toen voor Israël gold en Paulus dat vanuit zijn Bijbel op de gemeente van Korinthe toepast, dan zouden we het woord van God tekort doen als we dat aan het begin van de 21ste eeuw ook niet gewoon als vraag neerleggen in het midden van onze gemeente. Allen belijdenis gedaan. Allen gedood. Allen apart gezet. Misschien ook wel een deel daarvan aan de avondmaalstafel. Maar dan nog moeten we onszelf de vraag stellen. Ken ik persoonlijk de Heere Jezus Christus? Die vraag moet ook aan de avondmaalgangers gesteld worden, gemeente. En ook aan mezelf. En aan de ouderlingen. En aan de diakenen. Waarom? Omdat de schrift ons dat voorhoudt. En we al kijkend in de schrift genoeg bakens in zee hebben, tot en met een discipel van Jezus toe, waaraan we kunnen zien dat een ieder daarin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. En die vraag ook persoonlijk voor Gods aangezicht moet neerleggen. Met de vraag of de Heere daar een antwoord op wil geven. Paulus wijst dus in de eerste plaats op de schrift in 1 Korinthe 10. En in de tweede plaats wijst Paulus, en dat is dan 1 Korinthe 11, op de praktijk van het gemeenteleven. En die praktijk is weerbarstig. Want wij zijn weerbarstig. Nu, daar hebben we de Bijbelse grond om die vraag gewoon te stellen. En als die vraag in de gemeente niet meer aan de orde komt, dan drijft een gemeente bij de schrift vandaan. En als aangrijp het gemeente. We hebben het ook nodig trouwens. Ook ik, als predikant, om met die vraag, beproef uzelf in te keren tot God. En het neer te leggen bij hem. Waarom? Wel niet alleen als het gaat om wat we mis zien gaan. Zoals Paulus dat doet in 1 Korinthe 10. Maar ook met het oog op wat nu eigenlijk het doel is van zelfbeproeving. Kijkt u maar mee naar 1 Korinthe 11. Paulus zegt daar zelf, is vers 27. Vanaf vers 27 wil ik lezen. Zo, dan wie onwaardiglijk dit brood eet en de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten. Al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Zet u vanavond even een streepje onder al zo. Dat betekent, als ik het goed begrepen heb, gemeente, dan luister ik naar de schrift, dat de zelfbeproeving niet in het teken staat om meteen af te blijven. Maar zelfbeproeving staat in het teken om op de juiste Bijbelse wijze aan te gaan. Eten alzo. Wanneer zo? Wel, wanneer ik me op een Bijbelse wijze beproefd heb. Ziet u, ik trek even twee lijnen, dan maak ik de volgende stap met u. Ziet u dat deze oproep om jezelf te beproeven eigenlijk met nog meer klem wordt neergelegd bij de avondmaalganger dan bij hen die de Heere nog niet kennen? Blijkbaar is het niet genoeg om te weten of ik wel of niet mag aangaan. Maar is eigenlijk de vraag, hoe ga ik aan? Ook als ik de zaligmaker mag kennen als mijn heiland en mijn borg, veel belangrijker. Hoe ga ik aan zodat Christus alleen centraal staat aan de tafel en in mijn hart? Ik denk dat het goed is, gemeente, dat we dat vanavond ook tegen elkaar zo zeggen. We hebben het ook nodig dat dit gedeelte uit de schrift vanavond naar ons toe komt. Dat bewaart ons voor hoogmoed en zelfvoldaanheid. Vanuit de gedachte, en daar ben ik ook zelf gevoelig voor, gemeente, vanuit de gedachte dat wanneer we één keer die sluis door zijn, toegelaten zijn volgens het woord tot de avondmaalstafel, dat we dan ook die vraag gepasseerd zijn en dat we voor de rest van ons leven niet meer mee bezig hoeven te houden. Nee, wanneer we de Heere mogen kennen, dan ontmoeten we toch zondag onze borg en middelaar aan de avondmaalstafel. En dan mogen we onszelf toch die vraag stellen. Hoe ontmoet ik Jezus die zijn leven gaf voor mij? In die vraag ligt dus niet de onzekerheid. In die vraag ligt de hunkering om Christus helemaal te leren kennen, zoals hij gekend wil worden. Laten we dat meenemen ook in de week van voorbereiding. Niet alleen mag ik aan het avondmaal, maar ook hoe ga ik aan het avondmaal. Ook wanneer ik persoonlijk weet dat de Heer in mijn leven is gaan werken. Wat voor verlangen leeft er dan op de bodem van mijn hart? Wat verwacht ik eigenlijk van Christus? Als ik wegschuil in zijn kruiswonden en mijn leven opnieuw wil verankeren in zijn volbrachte werk, wat verwacht ik dan van hem? Nou, gemeente, dat vat de catechismus kort samen. Laten we maar even kijken. Dan maken we nu de stap naar vraag en antwoord 81. Waarin de catechismus eigenlijk ook als voorhoudt welke drie elementen rondom de avondmaalstafel ook aan de orde kunnen komen. Ik lees het antwoord maar even samen met u. Daar staat, voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishaag. Nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterk en hun leven te beter. Het is eigenlijk een hele korte omschrijving van iemand die volgens het woord, en dat doet de catechismus hier, dat zullen we zo meteen ook zien, geeft een samenvatting van wat de schrift vindt van een avondmaalganger, die volgens het woord ook grond heeft om aan de avondmaalstafel te kunnen gaan. Ik haast me gemeente meteen om te zeggen dat deze drie elementen niet altijd even sterk leven. Dat hoeft ook niet. De ene keer komt het eerste veel sterker in de avondmaalgang naar voren. De volgende keer dat derde element. De andere keer het tweede. Het geestelijk leven is ook leven. Het leeft. Dat is niet altijd eenderhand. Dat kent niet alleen zijn hoogtepunten en zijn dieptepunten. Dat kent ook zijn rijke schakeringen. Waarin soms de nadruk valt, ook in de omgang met de Here, op het mishagen van mezelf. Andere keer een heilig verlangen in mijn hart leeft om volmaakt voor hem te leven, dat mij uitdrijft na de avondmaalstafel. De volgende keer een stil vertrouwen om alleen maar te rusten in hem. Laten we ons dus niet ook onnodig ongerust maken. Wanneer we zo meteen gaan luisteren naar deze drie elementen die de catechismus ons aan de orde stelt. En laten we ons ook ervoor waken dat we al luisterend gaan vinken. En voor onszelf de lat zo hoog leggen dat al deze drie elementen even sterk en even krachtig in ons hart moeten leven. Met het oog op volgende week zondag. Nee, het geestelijk leven leeft. Hoe leeft het? Wel, laten we maar eerst eens naar het eerste kijken, gemeente. Daar staat die zichzelf vanwege hun zonde mishaag. En daar staat er vanavond geen punt. Maar een komma. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat de catechismus daardoor het thema van zondekennis en schuldbesef direct verbindt aan het vertrouwen dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn. Dat doet de catechismus niet zomaar, gemeente, vanuit een stukje gemak. Juist in die komma zien we ook iets van de pastorale fijngevoeligheid van de Heidelberger catechismus. Het wil op deze manier ook verschil maken tussen verschillende vormen van zondekennis die er kunnen zijn in ons hart en in ons leven. Terwijl dat niet samengaat met het vertrouwen op de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus. En het diepe besef in mijn hart dat ondanks dat al die zonden mij aanklagen bij God, zij die zonde op, dat de Heere die zonde om Jezus Christus wil vergeven heeft. Nou, de Heidelberger catechismus weet ook vanuit de schrift zoveel voorbeelden op te sommen. Van mensen die met zondekennis worstelden. En toch dat dat niet uitmondde in een kinderlijk vertrouwen of een hartelijke overgave aan de gerechtigheid van Christus, aan de vergevende liefde van de Heer. Ik noemde net Judas. Als er één man beseft heeft wat hij heeft gedaan, dan was hij dat toch. En hij huilde. Denk aan Esau, Kain, Agab. Agab bekeert zich tot de Heere. Toen God zijn gebed verhoorde en Agab werd genezen, stond hij op en ging hij tot de orde van de dag. Niet iedere vorm van zondekennis is dus ook deze zondekennis die de Heidelberger catechismus aan de orde stelt. Ik zeg dat met nadruk, gemeente, naar twee kanten toe. In de eerste plaats naar die kant dat mensen die juist ongerust zijn geworden door het woord en een opgejaagd gevoel hebben gekregen dat zij zoals ze nu leven niet kunnen sterven. Dat dat hun ook wakker houdt bijvoorbeeld. Dat dat niet de grond kan zijn om avondmaal te kunnen vieren. Als deze zondekennis niet u brengt in de schaduw van het kruis op Golgotha. En u gaat voor die tijd aan dat avondmaal. Dan zit u daar niet op uw plek. Dan zoekt u het aan de tafel. En heeft u het avondmaal tot Christus gemaakt. U zult eerst naar de gastheer moeten. Naar de Heere Jezus Christus. Zodat hij u van het kruis kan leiden naar zijn tafel. Om daar dat prille aangevochten geloof te voeden en te laven. Met zijn weldaden. Met zijn zoen en kruisverdiensten. Ik haast me meteen te zeggen, gemeente, tegen u of tegen jou, wanneer je de zonde van je schuld nog niet hebt leren kennen. Dan wil de Heere je vanavond in deze dienst van voorbereiding niet op jezelf werpen. Ik denk even aan de preek die kort geleden werd gehouden uit Ezechiël 36 vers 18. Dan zult gij gedenken. We hebben toen tegen elkaar gezegd, al luisteren naar de schrift, dit is de belofte van zondekennis. Neem die belofte mee. En leg die neer voor het aangezicht van de Heere. En vraag God of hij die belofte ook door zijn geest wil toepassen aan uw hart. Houd aan bij de Heere. God is het aan zichzelf verplicht, zo zagen we bij Ezechiël. Ik doe het niet om uwentwil, zegt de Heere daar toch, maar om mijn grote naamswil. Wel, laten we God daar dan ook op aanspreken, op zijn naam en op zijn eer. En God wil zich dan ook verbidden en ons hart verbreken. Maar wanneer de Heilige Geest dat doet vanuit Christus, dan doet de Heilige Geest dat ook om het vertrouwen te planten in het hart. Wat ik mooi vind, gemeente, hier in deze antwoorden van de Heidelberger Catechismus rondom het avondmaal, is dat er eigenlijk allemaal van die frasen staan, van die zinsneden, van die woorden die al eerder in de Heidelberger Catechismus aan de orde zijn gekomen. Dat doen ze niet voor niks. Dat is niet omdat ze uitgeput zijn in hun woordenschat en op een gegeven moment tegen elkaar hebben gezegd, nou, u ziet eens, ik weet eigenlijk niet precies hoe we dat hier moeten formuleren, laten we even terugbladeren, hoe hebben we dat daar ook alweer geschreven, precies deze woorden hebben gebruikt, dan zetten we die hier ook neer. Dit is een signaal in de Heidelberger Catechismus. Om al luisterend naar dit antwoord soms ook maar even terug te bladeren. Laten we dat ook doen vanavond, gemeente. Na twee zondagen die al eerder aan de orde zijn geweest. De eerste zondag waar ik even met u naar wil terugbladeren is zondag 23. Als we het hebben over zondekennis vanavond, die samengaat met Christuskennis, dan is dat uitgerekend deze zondag. Er werd namelijk gevraagd, hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus, en dan komt het. Dan gebruikt de catechismus geen hoogdravende taal. Grote woorden, je moet daaraan voldoen en je moet dat weten. Maar dan steekt de Heidelberger Catechismus in bij wat er op dit moment nog steeds leeft in het hart. En dat is het volgende. Al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaarlijk gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Het gaat hier over een avondmaalganger, gemeente. Zijn of haar geweten klaagt hem of haar aan. Dat hij tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heeft. Ik denk ook niet dat we dit hier in dit leven een keer definitief te boven komen. Waarom niet? Wel omdat de schrift ons tot voorhoudt. Kort geleden verwees ik daar ook naar psalm 25, een psalm die David op zijn oude dag heeft gedicht, vermoed ik. En hij kijkt dan terug op zijn jeugd. En ik denk dat verschillende ouderen in onze gemeente, hier in de kerk, maar ook thuis, ik weet het eigenlijk wel zeker ook vanuit het pastoraat, dat herkennen. Dat je soms al ben je 84 opeens zo scherp een situatie voor je geest ziet komen toen je nog maar 16 was. En dan mocht je de Heere leren kennen toen je 34 werd. En je hebt er in al die jaren daarna niet eens meer aan gedacht. Dat was voor je gevoel weggevaagd. Maar ineens staat het daar weer, haarscherp. Dan kan je dat soms benauwen. Ik merk het ook vaak gemeente rondom sterfbedden. Dat de stervende soms een leven ziet langskomen als een film. En daaronder waren ook doorgeleide kinderen van de Heer, als ik die term even mag gebruiken. Die geoefend waren in het geestelijk leven. En er kwam opeens een situatie langs van vroeger. En het geweten begon te spreken. En de angst dreigde voet aan de grond te krijgen. Wat vertroostend, hè, dat dat nou hier staat in zondag 23. Al is het dat mijn geweten mij aanklacht, en dan gaat het zondag verder, geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Het gaat van het geweten naar het hart. Nochtans God. Nochtans God. Kijk, als dat woord vertrouwen valt in vraag en antwoord 81, dan bedoelt de catechismus gelukkig geen zelfvertrouwen. Want ik vertrouw mezelf niet zo. U wel? Ben je nog nooit met jezelf omvergevallen? Dat je jezelf tegenviel? Maar als het gaat om het vertrouwen wat rondom de avondmaalstafel wordt verwacht, dan vindt dat vertrouwen zijn houvast in nochtans God. Al heb ik van mijn kant alles tegen. Nochtans God. Wanneer wij in deze week van voorbereiding, gemeente, de onrust voelen toeslaan, omdat ons geweten gaat spreken, wanneer we een blik naar binnen slaan, mag ik gewoon eens concreet worden? Ik betrek mezelf erbij in. Ik denk ook in deze weken, als we om ons heen zien hoe de straat oranje kleuren. Ik geloof niet dat ik de enige ben in de gemeente Sliedrecht-Bethel. Die dan iets voelt in het hart dat begint te prikkelen en te bruisen. Als je midden in de sport hebt gezeten. Of sportverslaafd bent geweest. Door al die voetbalwedstrijden te volgen. De andere wedstrijden die op dit moment langskomen, we kunnen er ook niet meer omheen, gemeente. Open je een website, dan schreeuwt het je tegemoet. Dan doet dat wat met je, toch? Voel je iets bovenkomen? En dan hoef je maar één klik te doen. En je zit er weer middenin. David moest het dak af om Batsheba te ontmoeten. Tegenwoordig hoeven we maar een klik te doen. En je zit er middenin. Kom ik dat te boven? Nee. Ik weet wel op bepaalde momenten me getroost door de gedachte. Dat wordt straks, of hier in Sliedrecht, of op een andere plaats begraven. Mijn neiging, uw neiging, dat verdwijnt in het graf en komt nooit meer terug. Ziet u daarom hoe belangrijk het is dat hier in vraag en antwoord 81 teruggegrepen wordt op zondag 23. Nochtans God, zonder enige verdiensten mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen gerechtigheid van Christus schenkt en toerekent. Er is nog zo'n moment, gemeente, en in vraag en antwoord 81, laten we daar nog even naar kijken, waarin terug wordt verwezen naar een bepaalde zonde. Ik lees even met u dat antwoord. Er staat, voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, dat ook de overblijvende zwakheid, dat we geneigd zijn, zondag 23, met zijn lijden en sterven bedekt is. Die woorden met zijn lijden en sterven bedekt is, hebben al eerder geklonken in de Heidelberger catechismus, Namelijk in zondag 14. Laten we maar even kijken, gemeente, naar die zondag. Zondag 14. Dat is de zondag die de woorden uitlegt dat de Heer Jezus ontvangen is van de Heilige Geest, dat de Zoon van God ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. En dan staat er in die zondag, tweede vraag, wat voor nuttigheid, wat voor troost wij daaruit krijgen, uit de heilige ontvangenis en geboorte van Christus. Is het antwoord dat Hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, dus mijn leven, voor Gods aangezicht bedekt. Ik vind dat prachtig, gemeente. Dat dat nou ook centraal staat aan de avondmaalstafel. Dat de Heer als het ware zegt aan de tafel, in het geven van het brood en in het ontvangen van het wijn, leg ik als een kleed mijn leven over jouw leven heen. En kijkt God niet meer op jou, doemwaardige zondaar in jezelf, maar ziet Hij jou in mij en ik in jou. Bedekt. Niet als een tafelkleed waaronder we alles kunnen wegschuiven met de mantel de liefde bedekken. Nee, het offer van Christus. Zijn leven, zijn lijden, zijn sterven wordt als de mantel der gerechtigheid gelegd over Gods kinderen. God ziet hen niet meer aan in wie zij zijn, in zichzelf. Maar ziet hen aan in wie zij zijn, in Christus. Wat er onder dat kleed leeft, een geweten dat me aanklaagt. En een hart dat nog steeds geneigd ben. Maar Christus wekt dat vertrouwen. Waardoor ik niet alleen meer naar uitzie om Hem te ontmoeten, een verlangen om Hem te leren kennen. Waardoor ik ook niet alleen weet dat Hij voor mij is gestorven, maar waardoor ik niets anders meer kan en niets anders meer wil dan helemaal opgaan in Hem. Opdat ik Hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. Stop even op dit punt, gemeente. In elke gemeente zijn er mensen die in hun leven nooit de vrijmoedigheid hebben gekregen om avondmaal te vieren, terwijl hun hele leven ernaar spreekt dat ze de Heere mogen kennen. We moeten maar voorzichtig zijn, gemeente, om daar ook meteen wat achter te gaan zoeken als we de persoon in zijn of haar verhaal niet kennen. In het pastoraat kom je soms dingen tegen, situaties tegen, waardoor je, om het niet goed te praten, maar wel begrijpt dat soms iemand niet aan kan gaan. Mag ik even één situatie noemen, ook omdat ik die vraag regelmatig krijg van kategezanten. Die zeggen, ja dominee, als je de Heere kent, dan ga je natuurlijk toch aan het avondmaal. Mijn oma die de Heere mocht vrezen is nog nooit aan haar het avondmaal gegaan. Terwijl we van harte geloven dat ze nu boven bij de Heere is. Wel, ik denk, en dat is misschien een voorbeeld apart, maar om dat wel even duidelijk te maken aan een volgende situatie. Het was in een gemeente ergens in ons kerkverband waar iemand was die de Heere vreest en op hoge leeftijd nog nooit aan het avondmaal was gegaan. Er was verschillende keren met hem gesproken. Ook tijdens de huisbezoeken door de wijkouderling en door de predikanten die daar stonden. Nooit kregen ze de vinger erachter, wat er nou precies aan de hand was. Totdat iemand in alle onbevangenheid het gesprek aan kon gaan en hij raakte een gevoelige snaar. En toen vertelde die persoon dat zijn vader, die voor ouderling in de kerken had gestaan, aan het avondmaal had gezeten. Dat hij zijn vader een keer ontdekt had in het bed met een ander. En iedere keer als er een avondmaalstafel stond, kwam dat beeld weer terug. Ziet u wat voor gevolgen iets kan hebben? Wat gebeurt binnen het gezin? Wat doorwerkt? Zoals binnen de generaties, kinderen, kleinkinderen. Laten we maar heel voorzichtig zijn, gemeente, met het vellen van ons oordeel. Zijn er twee die het weten, toch? Twee. Over gebrokenheid gesproken. Rondom de avondmaalstafel. Wat mij opvalt, gemeente, is dat de Heidelberger Catechismus daarom ook zo sumier is in dit antwoord. Er zijn hele boeken volgeschreven over de vraag wie kan er aan het avondmaal gaan. Maar de Heidelberger Catechismus formuleert dit antwoord kort en bondig en blijft daardoor heel dicht bij de kern. Laten we dat vanavond aan het slot van de preek ook maar eens doen. De elementen die hier ons worden aangereikt in vraag en antwoord 81 verbinden met de kern van het avondmaal. Kijkt u met me mee, we lopen ze nog één keer door. Er staat voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. En we hebben aan het begin van de preek tegen elkaar gezegd, daar staat gelukkig geen punt, maar een komma. Dat betekent dat de catechismus dit wil dus verbinden met wat er nu volgt. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. Ik denk, gemeente, dat dat juist ook op zijn plek komt aan de avondmaalstafel. Zeker, ik weet het, dat moet gekend worden. Mishagen aan mijzelf. Kinderlijk vertrouwen op de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, waardoor ik niet langer kan en niet langer meer wil dan de toevlucht nemen tot Hem. Maar als wij zondag het voor onze ogen zien gebeuren, als het brood, nee, als we door het brood zien dat het lichaam van Christus verbroken is, dan breekt het toch ook hier van binnen. Als we horen dat zijn bloed werd uitgeperst, dan schreit ons hart toch naar God. Als we zien hoe hij zichzelf overgeeft voor mij, spreek ik toch voor de Heer? Wie ben ik? Dat hij dat oordeel droeg. Dat hij de last van Gods toorn op zijn schouders nam. Waardoor de vrijspraak voor mij en het oordeel voor hem is. Ik kan me niet voorstellen dat er onder de avondmaalgangers iemand is die nog nooit brak in zichzelf, want dan zit het me niet in de tranen, gemeente. De een kan dat makkelijker uiten dan de ander. Maar dat je gebroken werd door Christus die zich liet verbreken aan de avondmaalstafel. Als je dat niet kent en je ging wel aan het avondmaal, dan zat je niet op je plek. Waarom niet? Omdat het kennen van Christus samengaat met een gebroken hart. En een verslagen geest. Dan worden we niet teruggezet. Maar dan worden we bij hem gebracht. Hij verbreekt. Ik denk even aan Petrus. Toen de Heere Jezus zei, werp het net aan de andere kant. Petrus geconfronteerd werd met de almacht van Christus. En dat toepast op zichzelf. Toen zei hij toch ook, Heere, ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Dat was geen ongeloofstaal. Dat was ootmoed. Verwondering. Alle eer aan Christus. Ik lees even met u verder het tweede element. Er staat dan dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven begeerd, bedekt is. Maar die komende zondag, het brood, ons wordt aangereikt. Christus volkomen offeranden, zoals de catechismus dat zo mooi verantwoordt. Christus volkomen offeranden, ons wordt aangereikt. Dan ligt daar dus ook alles in. Wat ik nodig heb vanaf mijn wieg tot en met mijn graf. Heb ik op dat moment zicht op alles? Nee, dat hoeft ook niet. het geestelijk leven leeft. In die offerande van de Heere Jezus Christus ligt de weldaad die ik nodig heb in Gods oog voor dit moment. Zoals misschien 10 jaar geleden toen u voor het eerst aanging aan de avondmaalstafel. God die ene weldaad zo sterk neerlegde in uw hart. Ik noem alleen maar de weldaad van vrede. Waardoor je voor de eerste keer toen je aan mocht gaan aan de avondmaalstafel de diepe vrede van Gods vergevende liefde in je hart mocht ervaren. Maar nu zijn we 10 jaar verder in de omgang met de Heer. En wil de Heer in de offerande van de Heere Jezus Christus aan u een andere weldaad geven die u in zijn oog nu nodig hebt. Dat geeft ook een wisseling aan de avondmaalstafel. Ook aan ervaringen. Aan geestelijke oefeningen. Het geestelijk leven leeft. En bij gezond geestelijk leven is er ook verscheidenheid in het leven. Ik ga met u naar het derde element, gemeente. Kijkt u even met me mee. Daar staat die ook begeren. Hoe langer hoe meer hun geloof te versterken en hun leven te verbeteren. Ik denk aan volgende week zondag, gemeente, dan wordt ons het eten en drinken, Christus vlees en Christus bloed, Johannes 6, ons aangereikt. De Heere wil ons voeden en laven aan zijn tafel, om vanuit zijn werk versterkt te mogen worden. Om kracht te mogen ontvangen, ook voor de tijd die weer voor ons ligt. Maar ook om onderwijs te ontvangen met het oog op de prediking, zodat de Heere Jezus Christus onder de verkondiging van het woord nog sterker in zijn heerlijkheid, in zijn dierbaarheid opleegt vanuit de schriften die dan weer open mogen gaan. Maar er is één verschil. U heeft denk ik vanmiddag ook gegeten of zometeen naar de kerk. En op een gegeven moment zeggen tegen elkaar van nou het is genoeg. Ik zit vol. Het was heerlijk. Er is misschien nog wel wat over. En dat zetten we zometeen terug. Dus vanmorgen misschien een kliekje. Of iets anders. Maar aan de tafel van Christus ligt het nou net anders. En wanneer we daar gevoed en gelaafd worden met de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus, dan is het niet het moment dat we zeggen, ik zit vol. Het kan wel zo zijn dat de liefde van God in Christus ons zo overweldigt. Dat we Heere zeggen, Heere, wilt u zich inhouden, want mag ik het dus heel eenvoudig zo zeggen, gemeente? Want ik trek het gewoon niet. Maar het wonderlijke is, als het geestelijk leven gezond is aan de avondmaalstafel, dan krijgt het door het brood en door het wijn honger naar meer. Meer van hem. Laten we deze dienst afsluiten, gemeente, met iemand die dat als volgt verwoordt. Ik lees een stukje uit de Filippenzenbrief, Filippenzen 2. Filippenzen 2. Ik wil met u lezen vanaf vers 8. In de versen voor vers 8 heeft Paulus uitgelegd de heerlijkheid en schoonheid van Christus. En hij maakt dan de stap van het offer van Christus in vers 7. En de uitwerking daarvan in zijn eigen hart en leven. Ik lees vanaf vers 7. Maar heeft zichzelf vernietigd, Filippenzen 2 vers 7. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Alzo dan mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt. Dat gaat hier om de heiliging, gemeente, in deze vers. Het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehaag. Zo komen wij met honger aan de avondmaalstafel. Waar we vervuld worden met Christus en zijn weldaden. En waar we dronken in zijn liefde, met een helbegeerig hart, van de tafel teruggaan naar de binnenkamer. En het aan de Heere voorleggen. Heere, geef dat ik hem mag kennen. In de kracht van zijn opstanding. Amen.